Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie. Ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving, waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Welkom bij de 16e aflevering 16e. Van de Ladies. De Ladies of Loss doen dood gewoon.
Nou hè.
Ja, het gaat best snel hè. Hey, en vandaag gaan we het hebben over onzichtbare rouw. En dat gaat nu eens even niet over de dood. Want daar hebben we natuurlijk best wel veel over.
Ja.
Maar er zijn er namelijk een heleboel andere vormen van rouw. En veel meer dan je misschien denkt.
Ja.
Nou, we willen Werkend Nederland en werkgevers natuurlijk inspireren en houvast bieden als ze te maken krijgen met een chronische ziekte of afscheid. Deze thema's doodgewoon bespreekbaar maken om over te praten en te wennen aan het ongemak en het pijnlijke.
Nou, juist deze aflevering vind ik heel geschikt voor werkgevers en leidinggevenden.
Ja.
Omdat we zo praten ook over andere soorten rouw waar ze geen idee van hebben.
Ja, precies.
Dus ik ben helemaal blij.
Bewustwording is vandaag het thema.
Ja, zou het?
Ja,
dat zou wel mooi zijn.
Ja, dat je daar bewust van wordt.
Maar ook wel misschien voor jezelf. Dat je denkt, oh, misschien rouw ik wel meer dan
nou,
dat
daar,
ik dacht.
Daar begint het vaak mee. Hè? En als je dat dan zelf een keer hebt ervaren of bewust van bent, dan gaat dat automatisch ook meer naar de anderen toe.
Ja,
precies.
Open, toch?
Nou, ja. Precies. Nou, mooie opening.
Nou, maar ja, we gaan nog heel even wachten, want we hebben natuurlijk weer een vriend van de podcast.
Oh, ik ben zo blij met die vrienden.
Ja.
Ze passen ook echt heel erg bij ons.
Geweldig, ja. Nou, en deze keer hebben we Boutet de Plezier.
Ja,
Eva trekt de fles los.
Dit heb je vaker gedaan.
Ik heb een glaasje champagne ingeschonken.
Oh.
Ja, want dit is namelijk het geluid van bijzondere momenten vieren. Van samen zijn, van proosten op het leven, zonder alcohol. Maak kennis met Boutet de Plezier. Elegante, alcoholvrije bubbels met een fijne mousse en een frisse smaak. 0% alcohol, maar 100% plezier.
Ja. Top, ik ben heel benieuwd, ik ga er een kopen. Perfect voor elk moment, een feest, een diner, een toast of gewoon omdat je iets te vieren hebt. Ik denk dan misschien ook wel omdat je iets niet te vieren hebt, vind ik ook een mooie excuus. Maar goed, ontdek Boutet de Plezier en ervaar hoe goed alcoholvrij kan smaken.
Ik kan eindelijk meedoen met die champagne, want ik drink natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Dus ik ben echt zo blij met deze vriend. Nou, en hij heeft een unieke selectie. En we hebben het dan over wijnkoper Pascal. Want hij selecteert Europese wijnen van kleinschalige producenten. En die hebben de zorg en respect voor de natuur, maken zij de wijn. De druiven worden handmatig geplukt zonder bestrijdingsmiddelen.
Nou, dat vind ik eigenlijk wel belangrijk.
En knap,
ja.
Weet ik. Want het is niet zo makkelijk, dat productieproces.
Oh, dat zal best, ja.
Ja. Nou, ben je benieuwd? Wil je zo'n lekker flesje bestellen? Of meer, doosje mag natuurlijk ook. Via bouteilledeplezier.nl en maak van elk moment een feest. Wil je nou weten hoe je op de website komt? Hoe schrijf je dat precies? Kijk in onze show notes, dan kan je ze vinden.
Uit de praktijk.
Ja, allereerst toch maar een beetje praktische informatie. Want ja, wat zijn dan eigenlijk andere voorbeelden van rouw, vormen van rouw? Maar ik dacht toen ik dit aan het voorbereiden was, eigenlijk is het goed om eerst de begrippen nog even te herhalen. Want eigenlijk hebben we een foutje gemaakt in de titel. Rouw is namelijk de reactie op een verlies.
Okay.
En verlies, dat heeft heel veel verschillende vormen. Dus verlies is datgene dat je feitelijk verliest. Iemand of iets. Een toekomstbeeld bijvoorbeeld is ook een verlies. Om alvast maar een klein beetje te verklappen. En rouw is de reactie die daarop volgt. Die heel logisch en heel natuurlijk en heel gezond is. Geen ziekte, wat dus ook wel eens wordt gedacht.
Maar wel pijnlijk.
Maar wel heel pijnlijk. Nou, en welke vormen van verlies zijn er dan? Nou, hebben we gekeken naar het model van de Munnik en dat deelt eigenlijk alle soorten verlies op in drie grote categorieën. Namelijk biologisch, ook wel lichamelijk, psychisch en sociaal. En binnen die drie is het dan weer opgedeeld. Maar goed, ik ga wat concrete voorbeelden noemen om het praktisch te maken. Dus dan moet je denken aan kinderloosheid.
Maar ook verhuizing, ontslag, identiteitsverandering.
Oh ja.
Dat is...
Ja, dat is ook rouw.
Ja, bijvoorbeeld bij dementie.
Zeker.
Dat je jezelf niet meer herkent. Verandert toekomstperspectief, je zei het net al.
Ja.
Maar ook een baan verliezen. Of een lichamelijke functie die niet meer werkt. Bijvoorbeeld door amputatie of verminking. Of na een ongeluk.
Ja.
Dat je brein het gewoon minder doet.
Heel veel soorten verlies.
Precies.
Dus.
En wat je net noemt. Toevallig was ik laatst, zag ik op televisie een uitzending. Waar Bo van Ervedoris iemand te gast had. En dat was een van de slachtoffers van de brand in Volendam. 25 jaar geleden is dat nu inmiddels.
Ja.
En zij vertelde hoezeer die brand haar leven veranderde. Eerst omdat ze in coma lag en pas na een hele tijd wakker werd. Maar ook, dus ze was aan het revalideren, operaties gehad. Dus ze was er nog. Maar toch zei ze, ik vroeg me echt af hoe ik in godsnaam verder moest. Dus er was heel duidelijk het besef van, oh ja, mijn toekomst ziet er ineens best anders uit. En dat is dus ook een verlies.
Ja, zeker.
Ja, en wat ik er wel mooi aan vind, want we hebben het over onzichtbare rouw. Maar eigenlijk bedoel je dan onzichtbaar verlies.
Ja.
En dit is daar zo'n voorbeeld van. Daar denk je helemaal niet over na, want je denkt, je hebt het overleefd.
Ja,
en je bent uit de coma, klaar. Je bent er nog. Maar dat besef je misschien bij jezelf niet, dat je daar ook misschien om mag rouwen. Maar je herkent het ook helemaal niet bij anderen, waardoor je ook niet de steun geeft.
Ja.
Die ze misschien wel nodig hebben.
Dat had ik ook wel. Ik had een verlieservaring in de zin van dat we niet zwanger konden worden en blijven. En dat is 2 jaar van mijn leven geweest. In een periode waarin mijn vrienden om me heen daar nog niet zo mee bezig waren.
Dus, met kinderen krijgen bedoel je?
Ja, precies.
Ja.
En dan is dat dus zeker onzichtbaar, want zij zijn er zelf niet mee bezig. Ik ben 24 uur per dag alleen maar daarmee bezig. En het lukt maar niet en niemand kan je ooit vertellen of het goed gaat komen. Dan had je dus een beeld en dat toekomst ziet er dus anders uit. En de mensen om je heen gaan gewoon door met hun leven, terwijl jij er dus wel alle uren mee bezig bent. Best wel raar is dat eigenlijk.
Ja.
En had je niet de behoefte om daarover te praten op dat moment?
Ja, maar dan iedere keer begon ik erover. En ja, konden mijn vrienden daar niet zoveel mee. Want zoals met een hoop dingen weet je eigenlijk pas hoe het is als je het zelf ook hebt meegemaakt.
Ja, en ze zaten nog niet in die fase.
Precies. Dus bij wijze van 5 jaar later had ik wel mensen om me heen die dezelfde uitdagingen hadden. Toen begrepen ze, dat had jij
dat
toen.
Dat was toen al, heel lang geleden, zat jij daarin. Ja.
Ja. Dus.
En Angela, wat is jouw ervaring? Heb jij ervaring met onzichtbaar verlies?
Nou, ik hoor daar heel veel over met de mensen met wie ik werk. En heel veel, dit is meer, ik heb minder mensen die bij mij in begeleiding komen naar bijvoorbeeld echt het verlies van een dierbare. Maar wel bijvoorbeeld het baan verliezen. En een gevoel van status en niet meer meedoen in het werkende leven. En daar echt heel veel moeite mee hebben. Ja. Of je was altijd bijvoorbeeld, ik hoorde het eigenlijk vandaag nog. Je was ergens CEO en ineens is je baan door een overname, was je niet meer welkom. Want er waren ineens 2 CEO's. En dan moet er toch eentje overblijven. Zo werkt het helaas.
Mm-hmm.
Maar dan heb je altijd een zinvol leven gehad of een invulling waarin je toch het gevoel hebt, ik ben nuttig. En ineens val je dan in een gat, ondanks dat je het kan begrijpen. En dan gaat je hoofd en je lijf die doen dan eventjes niet zo goed mee.
Ja.
En dat is iets wat we wel, denk ik, in het werkende leven beseffen. Dat baanverlies heftig is voor mensen. Maar ik denk toch dat we daar, dat leidinggevende, maar ook misschien HR-afdeling, daar nog wel iets meer bij stil kunnen staan.
Te makkelijk overheen stappen.
Onderschat.
Ja, dat je daar eigenlijk misschien nog wel een handreiking in wil meegeven. Of in ieder geval wil aankondigen. Of mensen op wil voorbereiden. Of in ieder geval normaliseren. Dat hou ik altijd van. Want het is niet gek dat gebeurt. Maar ik herken dat ook bijvoorbeeld bij. Ik werk veel met MBA-studenten. En die zitten dan een heel jaar lang, zetten ze hun leven op pauze om hier in Nederland dan een MBA te mogen doen. En vervolgens is die afgerond. En dan zijn ze zo het hele jaar uitgedaagd, persoonlijk en intellectueel. Hebben ze zoveel van zichzelf gevergd, waardoor het leven daarna gewoon heel saai is.
En dan een soort gat waar ze dan invallen.
Ja, en dan wie ben ik dan nu als dit er niet meer is? Dan
dat hoor je ook veel bij sporters, hè?
Ja.
Topsporters.
Daar alles draait om de sport. Je eet heel anders, je hebt minder sociale contact of in ieder geval misschien minder frequent. Ja. Al dat soort dingen. Ja. En dan is die carrière voorbij, meestal op nog vrij jonge leeftijd al. Ja, topsport. En dan?
Ja.
Wie ben je dan nog? Wat doe je dan?
Ja, zeker. En weet je waar ik ook nog aan moet denken? Ja, sorry, als ik te lang praat, moeten jullie maar gewoon lekker
dan
overnemen.
Dan zeggen wij dat.
Ja. Nou, wij zijn ook wel eens ingehuurd bij een organisatie die waar een boardmember was komen te overlijden. Mm-hmm. En dan zie je toch ook dat als dat in een organisatie gebeurt, dat er ook een soort onzichtbare rouw ontstaat. En wat daar zo mooi aan was, is dat ze ons de gelegenheid gaven om met de mensen die daar behoefte aan hadden in gesprek te gaan.
Ja.
Want het rouw iemand verliezen, waar je dus deze persoon werd heel erg gemist door een aantal mensen. Maar het peutert ook eigen korstjes weer open.
Ja.
Oude rouw komt
oude rouw. En dat is ook onzichtbaar rouw. Ja. En als je daar niet bewust van bent, dan denk je, nou, ik heb het gecommuniceerd als leidinggevende. We hebben daar mooi een afscheid voor geregeld of een ritueel. Dat deed dit bedrijf gewoon echt anders dan wat ik meestal zie.
Zeker.
En dan zie je gewoon dat mensen de gelegenheid werden gegeven om eventjes over hun eigen persoonlijke ervaringen ook te praten.
Ja, nou, dat is wat ik me ook wel nog van die keer herinner. Dat er iemand was in de groep die zei, goh, ik heb eigenlijk al een tijdje geleden een verlies doorgemaakt. En ik merk dat ik daar ineens met mijn hoofd ook weer bij zit. Terwijl we hadden het toch over.
Maar het raakt van
nu
alles aan, hè? Precies. Dus andere ervaringen. En het is eigenlijk helemaal niet gek dat je dan ook terugdenkt aan, oh ja, weet je nog,
toen
we die
toen
of die.
Ook.
Dus dan is het bij de realiteit is het een collega die is weggevallen. Maar dan misschien heeft hij dezelfde leeftijd als je broer, die toen ook is. Of nou ja, ik noem maar wat.
Ja.
Is ook niet zo gek.
Nee, nee.
Ja. Laten we, want we hebben het nu dan toch weer stiekem even over de dood. Maar we gingen het hebben over andere soorten verlies. Ik denk dat het wel goed is om nog even een korte samenvatting te maken voordat we doorgaan. Dus verlies is datgene dat verandert, uit je leven verdwijnt, iemand of iets.
En bedoel je dan ook dat je dat wat je graag wel zou willen houden?
Ja, want anders voelt het niet als een verlies.
Ah, nee, maar dat dacht ik nog even.
Goeie, goeie aanvulling. Check. Ja. En dat kunnen dus een heleboel verschillende dingen zijn. En rouw is hoe je daar vervolgens mee omgaat. En ook hoe je lichaam op dat verlies reageert. Mm. Want er is dus ook een heel fysiek proces wat op gang komt daardoor. En rouw om een verlies dat onzichtbaar was, komt dus veel vaker voor dan we misschien denken. Nou, we hebben net al een aantal voorbeelden van gehoord. Zowel bij jezelf als ook bij anderen. En dat betekent dus dat je misschien wel wat vaker aan het rouwen bent dan je je misschien bewust van bent. En er is lang geleden als onderzoek gedaan naar de meest stressvolle dingen. Naast het verlies van een dierbare, die staat echt hoog op het lijstje. En voorbeelden daarvan, dus naast overlijden van een dierbare, zijn stressvolle gebeurtenissen pensioen.
Yeah.
Is natuurlijk ook een enorm tijdperk wat je afsluit. Invalt. Maar ook een verhuizing, een hele andere leefsituatie, een gevangenisstraf.
Yeah.
Persoonlijke verwonding of ziekte, die hoorden we ook al, hè? Amputatie of dysfunctioneren van het lichaamsdeel. Scheiding, ontslag.
Yeah. Logisch, ja.
Over dat pensioen, hè? Ik zeg altijd wel eens van, ik denk niet dat ik met pensioen ga. Maar nu we het er zo over hebben, denk ik wel van, ja, maar hoe zit dat eigenlijk? Want ik denk dat ik dat niet bereid ben om te verliezen.
Ja, precies.
Ik word zo blij van de dingen die ik mag doen in het, ook dit, maar ook het werk wat ik doe, dat ik mezelf misschien ook wel gun.
Scherm
of
daarin
bezig wil blijven.
Ja, en nuttig of zo. Hoe is dat voor jullie?
Ja, maar ja, dan kan je natuurlijk andere nuttige dingen gaan doen. Hè? Je kan natuurlijk ook onbetaald werk
opbouwen. Dat je vrijwilligerswerk gaat doen.
Ja, precies.
Ja. Nou ja, dat is wel misschien voor een volgende keer. Hoe sterk haal jij jouw identiteit uit wat je doet?
Nou ja, dus voor mij is dat, gaat dat soms misschien wel eens te ver. Mm-hmm. En daar hebben we het wel eens over. Mm-hmm. Maar best wel ver, ja.
Ja, nou ja, dus ik denk als het een groot onderdeel is van wie je bent, dat het inderdaad moeilijker is dan bij iemand die werk in de balans wat anders heeft staan en ook al een hoop andere dingen heeft.
Ja, dat kan me ook voor zijn. Of dat je denkt, je doet fysiek werk. Mm-hmm. Ja. En je merkt, dat kan ik eigenlijk niet meer. Dat je
klaar.
Er gewoon heel erg naar uitkijkt.
Ja, maar ja, je kan nog steeds dan wel rouwen dat je het niet meer kan doen.
Ja, dat is waar. Maar dus dan is het weer verlies aan gezondheid.
Ja. Ja, ik rouw ook als mijn cola zero op is.
Echt waar?
Ja.
Waarom verbaast me dat nou niet even?
Oh, kijk, hey, voor het filmpje. Nou.
Coca-Cola is niet een vriend van de podcast, maar mensen bij het hoofdkantoor. Jullie mogen prima een aflevering
dus dat adapteren. Het in ieder geval nooit op is bij jou.
Ja, nee, precies. Als we daarvoor zorgen.
Je hebt gewoon je voorraadje naast de desk staan straks. Ja, ja, dat zou mooi zijn.
Maar hoe herken je, want ik moet nog wel even nadenken wat je net zei, Sandrine. Dat je lichaam ook reageert op rouw. Hoe herken je de signalen van rouw in je lijf? Want daar ben je echt expert op.
Ja, weet je, het is eigenlijk je zenuwstelsel wat allerlei signalen gaat geven. Want dat is gealarmeerd. Dus rouw is per definitie dat er iets in je systeem gebeurt wat onveilig is. En dan geeft je zenuwstelsel allerlei signalen.
Zoals?
Dus hoge hartslag, hogere ademhaling, kortere, snellere ademhaling, hoge bloeddruk. Dat weet je niet altijd gelijk.
Kan het ook zijn als je al een gevoelige huid hebt, dat je dan ineens je eczeem meer wordt, meer plekjes krijgt?
Oh, zeker. Eczeem is sowieso zit een linkje met stress. Dus het is eigenlijk een enorme stressreactie in je lijf. En wat voor mij een voorbeeld is, toen mijn vader, het is inmiddels 19 jaar geleden bijna, overleed, kreeg ik echt hele heftige paniekaanvallen in het begin. En ik kon totaal niet overzien wat ik zonder zijn raad en advies, hoe ik mijn eerste huis moest kopen, al dat soort dingen. Dus dat is echt een hele, hele duidelijke fysieke reactie, stressreactie gewoon van mijn lichaam. Herkennen jullie dat?
Ja, nou ja, ik persoonlijk heel erg, en ik denk wel een hele hoop mensen, niet zo goed opgaan, is verlies van regie. Ik denk als je het idee hebt dat je geen controle meer hebt over waar de situatie heen gaat, als je geen invloed hebt op waar het heen gaat, dat we dat heel erg moeilijk vinden. En dat er dan van alles aangewakkerd wordt in je brein, maar ook in je lichaam.
Ja.
Want je wil regie houden, kwaliteit van leven goed.
Ja.
En verlies, dat zijn dus dingen die je kwaliteit van leven omlaag trekken. Ja.
Is ook wetenschappelijk aangetoond, hè? Dus dat het houden van de regie bijdraagt aan je kwaliteit van leven. En natuurlijk hebben we niet alles onder controle. Ik vind dat echt een heel ander woord. Maar je kan wel kijken in wat je overkomt, hoe je dan toch het gevoel hebt dat jij de regie houdt.
Ja, maar als je dus ongewenst kinderloos bent of je krijgt ontslag. Dus dat wilde je niet, maar het is je wel overkomen. Hoe kan je dan nog...
Sorry, daar ga ik op aan.
Ja?
Want is in mij wel eens gebeurd. En dat was een hele pijnlijke situatie. Dus het was niet mijn keuze. En hoe de andere kant daarmee omging, was echt heel pijnlijk. Voor mij dan, hè. Dus misschien achteraf gezien. Ik had er ook nog nooit eerder mee te maken gekregen. Dus ik wist ook niet wat me overkwam. En ik weet nog wel, dat ik had zelfs ruzie met mijn man. Want we hadden allebei hele andere behoeften. Zij wordt dan heel snel bozig. Zo van, nou op de ander. En ik ben een soort van aangeschoten wild. Een bunny in een spotlight. En ik weet dan niet zo goed meer wat ik dan moet doen. En ik weet nog dat ik echt op het strand zat. En ik dacht, wat heb ik nu nodig om hiermee om te gaan? En ondanks dat de situatie niet anders werd, dacht ik wel, oh, maar nu ga ik wel mijn eerste coachopleiding doen. En nu ga ik wel dit en dit en dit doen. En daar kreeg ik wel een lekkerder gevoel van, terwijl het nog steeds pijnlijk was.
Mm-hmm. Ik moet zo'n Amerikaanse quote van where one door closes, another one opens.
Ja, daar werd ik heel boos van.
Is wel echt maar zo... dat is wat je nu
maar
beschrijft.
Maar het is wel wat ik doe. Maar op de een of andere manier, dat klinkt dan te makkelijk of zo. Zo van, doe even die deur dicht en dan gaat die ander vanzelf. Kijk, daar gaat hij. Hij is open.
Nee, jouw hoofd er ook bij. Lekker dit.
Nee, ik denk dus dat je heel bewust hebt gekeken van, kut, die deur is dicht. Ja. Had ik liever niet gewild, maar
welke deurtjes kan ik openzetten?
Dit is misschien wel hoe je ermee om kan gaan.
Ja, wij zijn heel veel gaan reizen. Ieder half jaar zonder kinderen mochten wij van onszelf zo ver mogelijk weg. Dus dan hadden we nog iets leuks. Dan was er toch nog iets moois.
Dat was tussen haakjes dan een soort van voordeel.
Ja, dat was een soort van de troost.
Ja.
En daardoor hebben we eigenlijk in die tijd, ook al was het heel moeilijk, toch een heleboel mooie herinneringen.
Mooie dingen ervaren.
En dingen gedaan waar we wel blij van werden.
Ja, mooi.
Ja.
Dus even terug naar het onderwerp. Onzichtbare rouw. Wat nou als iemand in je omgeving dus een verlies doormaakt wat niet zichtbaar is, zoals misschien een ontslag? Ja, hoe ga je daar dan mee om? Ik vind in Nederland heerst nog best wel dat Calvinistische, sober en rechtlijnig. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg dat. Kijk, trek er weer zo'n hoofd bij.
Ja,
en die is nu zichtbaar.
Het
is nu op zich op beeld, ja. Maar daardoor wordt er al heel snel verwacht dat we de draad maar weer gewoon moeten oppikken.
Ja.
Of je wordt heel raar aangekeken als je verdrietig bent. Of heb je het daar nou nog over?
Ja.
Ja. Hoe?
Wat is je? Ja.
Ja. Nou, volgens mij wou ik dit gewoon even kwijt.
Goed verhaal. Nee, ik herken het wel. Dus ik denk dat wij als mens niet zo heel goed zijn om mensen te steunen in rouw. Omdat het heel ongemakkelijk voelt.
Ja.
En als je iemand ziet huilen, wat zeg je tegen een kind? Kus je erop over.
Ja, het moet vooral snel weg.
Dus we zeggen niet klaar. Tegen een kind van huil maar lekker even uit. Want dat lucht zo lekker op. Ja, dat heb ik pas later ontdekt. Dus toen mijn kinderen jong waren, deed ik ook kusje erop over. Want het is ongemakkelijk en dan willen
weet
we van
je,
weg.
Trouwens, ja? Een heel mooi weetje, ik kwam van de week tegen. Ze hebben onderzocht wat de inhoud van een traan is. En als het gewoon een neptraan is, dan is niks. Maar in een echte traan zit...
Stresshormoon?
Nee, zit iets wat juist kalmerend is. Dus het is letterlijk helend als je huilt.
Oh, nou, heerlijk. Ik wil dat wel vaak, maar ik kom maar niet
goed in huilen.
Ja?
Ja. Oh, dan ben ik dus super goed bezig.
Dan ben je hartstikke goed bezig, ja.
Zit ik dan niet, want ik wil wel, maar het komt niet altijd.
Komt het niet
mag
omhoog?
Mag je bij mij op huilcursus?
Op huilcursus. Ja, je hebt ook van die lachcursussen. Misschien kan deze ook wel.
Ja.
Ja. Maar goed, terug naar... we kunnen er misschien wat minder mee. Ja, ons brein die houdt er niet zo van ongemak.
Nee.
Zelf niet, dus we willen zelf graag door. Want dan denken, oh ja, leuk en het leven is maakbaar. En we houden er niet... We vinden het moeilijk om gewoon in de shit te zitten.
Ja.
En daar dan maar mee te zijn.
Ja.
Dat kunnen we echt niet zo goed. En ons brein die houdt er ook niet van. Die wil gewoon door. Dat zag je in corona ook.
Ja, ongemak.
Was ook een soort collectieve onzichtbare rouw. Niet alleen de mensen die wegvielen, maar ook het leven wat je nu meer kan leiden.
Het was ineens allemaal anders. Ja, dat was heel veel onveiligheid.
Ja. Ja, en het bijzondere was dat er meteen al trauma ontstond. Dat waren de eerste onderzoeken al 2 maanden nadat het zover was. Uit Amerika. Die aantonen dat mensen al signalen van trauma
vertoonden. Ja, maar alle signalen gingen af. Je mocht niet naar buiten, je wist niet hoe lang het duurde. Je mocht je vertrouwde je mensen niet meer zien, die heel belangrijk zijn voor je veiligheidsgevoel.
Je moest op tijd binnen zijn.
Ja.
Wat overigens niet iedereen doet, en dat is dan ook wel weer Nederland.
Ja.
Moet heel erg denken aan jong professionals die ik dan begeleid. En die vertellen mij dan wel, en die lagen dan plat op de achterbank van de taxi.
Stiekem
ja, of ze gingen in de kroeg in het donker met z'n allen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet slim en dat weet ik wel. En misschien moet ik dit allemaal niet vertellen, maar ik moet er ook wel een beetje om gniffelen, want dat is ook Nederland.
Ja.
We volgen niet echt de regels. Maar goed,
een beetje stout.
Luisteraarsvraag.
Nou, daar komt die. Een van de vrienden uit mijn vriendengroep heeft geen kinderen, terwijl ik weet dat hij en zijn partner die wens wel hadden. Ik weet ook dat het niet gemakkelijk ging en dat ze in een IVF-traject zijn beland. In het begin werd er nog eens naar gevraagd, maar telkens was zijn antwoord dat het nog niet gelukt was. Inmiddels zijn we gestopt met vragen. Ik denk zomaar dat het niet meer gaat lukken en dat ze dus ongewenst kinderloos blijven. Graag zou ik hierin voor hem zijn, maar ik weet niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken. Hoe maak ik het bespreekbaar zonder de pijn op te rakelen?
Oeh.
Ja. Nou, ik vind dit wel een hele lieve vraag.
Ja.
Dat je dit af...
Je kijkt ook heel lief naar.
Ja, dan denk ik, zo'n vriend had ik ook gewild.
Ja?
Ja, dat bedoel ik niet zielen, maar ik bedoel, ik gun iedereen zo'n vriend.
Iemand die zich dus daar bewust van is.
Ja.
Die dan dus meedenkt van, oh, wacht eens even.
En niet denkt van, als ze er niet over lullen, dan zal dan het wel geen probleem zijn.
Ja, en ook, ik weet niet of ik nu bagatelliseer, maar dat de kwetsbare dingen niet altijd bij mannen... naar boven komen. Maar ik weet uit de praktijk dat dat niet zo is.
Mm-hmm.
Maar mannen moeten wel stoer doen.
Zo'n beetje
reclame voor,
ja,
toch?
Ja, ja, ja.
Zo van, hey, hoe is het met je vrouw? Ja, gaat super kut, maar kom 3 bier. Dus dit is wel echt inderdaad heel lief.
Ja.
Maar wat kunnen we een beetje op weg helpen?
Nou, ik denk... eigenlijk door te vragen... Als je er iets van een opmerking over maakt... en daarmee al aangeeft van... goh, vind het eigenlijk best wel moeilijk... Maar als ik het niet aan je vraag, voelt dat ook gek.
Oh ja, dat je gewoon zegt hoe het voelt van binnen.
Ja.
Zo van, eigenlijk wil ik het niet ongemakkelijk maken, maar het niet vragen is ook gek.
Maar het niet vragen voelt ook helemaal niet oké. Okay.
Ja.
Wil je het erover hebben?
Ja.
Gewoon die vraag stellen.
Ja, en als hij dan zegt, nou, misschien wel, maar nu even niet, dan is dat ook oké. Okay.
Hmm.
Ja, ik zou het open gooien. Want het kan beide kanten op. Misschien zegt hij wel van, ik vind het wel lekker, maar gewoon als wij met z'n tweeën even een rondje gaan wandelen in het bos. Maar ik vind het niet relaxed als je het doet, als die en die erbij zijn. Of dat kan natuurlijk ook.
Ja, of ik heb ook wel eens een situatie meegemaakt waar mensen het juist heel fijn vinden om het er niet over te hebben. Om het juist als afleiding even parkeren.
Ja.
Maar ja, je moet het toch vragen, want hoe weet je dan dat iemand het wil parkeren?
Ja.
Want wat ik volgens mij hoor uit deze vraag is... dat hij het ook lullig zou vinden als hij het niet zou vragen. Omdat hij weet dat er misschien iets zit.
Precies, omdat hij wel vermoedt dat er dus een ontzettend onzichtbaar verlies aan de orde is. Ja.
Ja.
Dus geldt het voor alle soorten onzichtbare rouw? Is onze tip niet alleen voor IVF en ongewenst kindloos?
Ja, niet invullen voor een ander, zou ik zeggen.
Nivea.
Ja.
Ja.
En dan
ja,
toch vragen.
Zeker. Ja, en als je hem bij jezelf houdt door te zeggen... goh, ik vind het echt heel lastig, maar het voelt ook helemaal niet goed om het niet te zeggen. En dan kan de ander ermee doen wat hij wil, erop ingaan of niet. Of we zeggen van nou...
En wanneer is nou een goede timing? Of bel je gewoon op, hallo, ik heb een vraag. Of koppel je het aan iets?
Aan een moment wat er al is.
Ja,
dat kan je helemaal zelf invullen.
Dus dat maakt niet uit?
Je kan het mailen, je kan dat als je al langs ging... of je gaat er een keer voor je gevoel speciaal even voor langs. Ja.
Ik ben wel voor het persoonlijke, geloof ik. Ik weet niet of ik het zou mailen of WhatsAppen of zo.
Ja, ik denk als het te eng is...
zit jij te griefloos. Dan is het mee.
Wij kijken er niet mee. En dan denk ik, oh, dat is wel lekker.
Duidelijk.
Dat zullen ze vast ook horen dan in onze stemmen. Maar goed, terug.
Beter dan niet. Dus als het anders te eng is of niet raar of niet goed voelt.
Oh ja.
En als iemand een appje krijgt, dan kan hij er ook even over nadenken en later op terugkomen.
Ja, dat vind
ik slecht.
Ook.
Dat is waar.
Je geeft wat meer ruimte.
Ja, en sommige mensen, want ik doe dit ook wel eens als jong professionals of anderen die gebruiken dit tip ook wel eens, dat ze soms een drempel ervaren of niet weten hoe ze het goed kunnen zeggen. Dus door het op te schrijven, heb je daar wel even de tijd voor. Dan kun je vaker de betere woorden vinden dan als je in het moment gespannen bent.
Precies.
Dan heeft je hoofd minder wifi.
Mooi. Ja.
Dus misschien toch wel mailen.
Dus we zeggen eigenlijk, houd bij jezelf en zeg hoe het voor jou is.
Mm-hmm.
En geef daarmee de ander de ruimte. En gebruik een moment dat er al is. Of als het te spannend voelt, schrijf het op. En stuur het misschien.
Ja, en vraag rechtstreeks, hoorde ik ook.
Gewoon, en vraag rechtstreeks. Maar
wil je erover hebben of niet?
Ja.
De gouden tip.
Ja, de gouden tip. We hebben hem eigenlijk net een beetje bij de luisteraarsvraag, vind ik wel al besproken. Want je zal altijd op de zere plek gaan drukken als je het erover hebt. Het is nou eenmaal verlies en dat is nou eenmaal niet fijn. Maar als je het niet bespreekt, dan lijkt het alsof je doodzwijgt. Dan ben je het eigenlijk aan het doodzwijgen. Dus, dus denk ik altijd goed om er iets mee te doen. Maar er is geen één antwoord wat voor iedere situatie ideaal is.
Maatwerk, het is maatwerk.
Ja, mijn maatwerk, dat is mijn antwoord.
Nee, dat geeft deze. Nee,
ging niet
dat
zeggen.
Kan nu niet. Nee,
ik
gaat niet op alles toepassen.
Ik ben flauw, ik
hou van flauw.
Nee, ja, volg. Ik wilde zeggen volg. Goed zo, volg je gevoel, je buik. En kijk naar het contact wat je altijd met diegene hebt. De vorm die je altijd onderling hebt. Ja. Gewoon wat daarin...
Ineens anders gaan doen of zo, dat is wat je zegt.
Ja, gewoon ga met de flow mee die je normaal met die persoon hebt. Ik denk dat het voor jou dan op die manier het minst ingewikkeld is.
Ja.
Geef aan, dit is wat het met mij doet. Dat is denk ik een goede. En zeg maar, ik weet dat het bij jou pijn doet. Wil je het dus juist wel, of wat jij aangaf, wil je het niet bespreken... En denk wel even na een goede moment. Misschien is het in de arena bij de voetbalwedstrijd niet het moment om daar rustig over te beginnen.
Nee.
Maar kijk even naar een beetje een tactisch moment.
Mm-hmm. Ja. En misschien voor leidinggevende nog, als je iemand ineens anders reageert dan wat je van iemand gewend bent. En je denkt, hey, die reageert wel heel fel of emotioneel. Je ziet ineens emoties die je niet kan plaatsen. Vraag jezelf dan eens af of er iets in zijn of haar leven...
zijn.
Kunnen spelen, wat misschien met onzichtbare rouw te maken heeft.
Ja,
mooi.
Een goeie.
Nou, it's
was
a wrap.
Weer,
op naar de borrel.
Naar de champagne.
Tot de volgende
keer.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.